Lennart.
Guus.
Vier keer Amsterdam. Vier keer. Waar moet jij dan aan denken als ik dat zeg?
Ibi Afalai, Afalai. Ibi Afalai. Ja, la 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 la. Yes, we zijn terug. Welkom bij de PSV-podcast en leuk dat je luistert. Deze week hebben we een speciale gast. Hij speelde 7 jaar in het Philipsstadion, won 3 titels, de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Maar hij was niet altijd verzekerd van de basisplaats. Toch is hij onder de meeste supporters bekender dan veel topscorers die PSV heeft gekend. We hebben het natuurlijk over een cultheld. Dat mogen we wel zeggen, toch? Of niet, Björn van der Doelen?
Je mag zeggen wat je wilt, jongen.
Ja, kun je ons vertellen, hoe is dat gekomen? Hoe komt het, denk je, dat jij onder veel fans bekender en populairder bent dan menig topscorer van PSV?
Nou, ik denk dat altijd al meewerkt is dat je jong uit de buurt bent. En ik heb 8 jaar in de jeugd gezeten. Trouwens, 6 jaar in het eerste. Je zei 7, maar 6 jaar. Oh.
Ja, je bent ook een jaar verhuurd, hè?
Ja, een jaartje verhuurd. Ja. En dan staat het luik tussendoor, inderdaad.
Ja, dat was een slechte voorbereiding.
Nee, ben ik gek, jongen. Dus ik heb het wel eens gekker meegemaakt. Mensen me verwarren met Theo Lucius. Dus, ik wilde nog wel eens. Ik wilde mijn metertjes wel maken en eens een keer eronder doorschoffelen. Ik denk dat een beetje optelsom is. En natuurlijk ook vooral het gebrek aan succesverhaal, wat ook wel meewerkt, waar een supporter zich in kan herkennen, denk ik. Zit die arme jongen weer op de bank? Nou ja, goed. Tel het bij elkaar op en je hebt de cultheld, denk ik.
Mooi. Nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over jouw carrière en wat je tegenwoordig allemaal doet. Maar eerst even naar de actualiteit. We hadden natuurlijk net al even in onze stelling, want gisteren werd bekend dat Afalai vertrekt bij PSV. Ja, dat moet jou enorm bezighouden, of niet, Björn?
Nee, ik ben erg uit het voetbal, maar ik lees de krant wel eens. Ik las het in de kranten, verbazen me enigszins over het feit dat er nog steeds van alles gebeurt nu in deze tijd. Ik dacht, dat ligt allemaal op zijn gat. Die jongens die zitten thuis een beetje te playstationen, maar, maar er wordt toch nog gewoon doorgeschakeld. Dus wat dat betreft goed nieuws. Maar ja, Afalai, ik vond altijd wel een hele goede speler en een aardig jongen ook trouwens. Dus, maar stopt hij nou helemaal of gaat hij naar een andere club? Of wat is het?
Nee, hij wil nog wel door.
Oké. Okay. Ja, ik las in de krant, hij heeft heel veel zware blessures. Gaat 3 keer aan zijn kruisband, las ik. Ja. En dus eigenlijk al een wonder dat die jongen überhaupt nog gevoetbald heeft. Want meestal een kruisband, 3 keer, dan is het toch vaak wel over en uit. Dus ik hoop voor hem dat hij nog even mooi af kan sluiten en bij een leuke club nog even lekker wat kan ballen.
Ja. Maar Björn, je zegt, ik las het in de krant dat hij stopte en dat hij ook veel geblesseerd is geweest. Wil dat zeggen dat je dat eigenlijk helemaal niet wist of dat je daar helemaal niet meer mee bezig bent?
Nee, ja, precies. Ik ben daar helemaal niet meer mee bezig. En ik weet dat hij naar Barcelona is gegaan op een gegeven moment, dat hij naar PSV wegging. Maar ja, ik ben inmiddels alweer 14 jaar gestopt. Hè. En tijdens mijn voetbalcarrière volgde ik het voetbal al niet zo. Ik was een beetje bij waar we zelf stonden. Maar wanneer we met carnaval moesten voetballen. Maar het is in de afgelopen 14 jaar alleen maar minder geworden, die interesse. Dus ik ben er volledig uitgegroeid. En ik ken hem nog omdat ik hem nog ken uit mijn tijd, zeg maar. Toen kwam hij er volgens mij net zo'n beetje bij PSV. Toen heb ik nog tegen hem gespeeld. Ik ken bijna niemand meer in de voetballerij van de nieuwe garde, zeg maar.
Nee, daar gaan we het dadelijk wel over hebben, inderdaad, hoe jij jouw tijd als voetballer hebt beleefd. Even nog over Afalai, want het kwam voor jou dan wel als een verrassing. Voor de meeste andere voetbal- en PSV-supporters denk ik niet. Ja, zijn trainer Roger Smits heeft eerlijk gezegd dat hij geen beroep op hem zou doen volgend jaar.
Ja.
Ik moet ook eerlijk zijn, het was niet meer goed genoeg voor PSV, zo eerlijk moeten we zijn. Maar dat neemt niet weg wat hij voor PSV heeft betekend natuurlijk de afgelopen jaren. Ja. Rick Elfink die schreef het wel mooi vandaag in het Eindhovens Dagblad. Die zei, Affelay neemt afscheid bij PSV met een overwinning op zichzelf als trofee van voor de rest van zijn leven. Dus hij won 12 grote prijzen in zijn carrière, maar de 13e en misschien wel mooiste prijs pakte hij afgelopen seizoen. En daarmee doelde hij natuurlijk op zijn rentree na jarenlang blessure leed.
Ja,
ja, ik ben ook wel benieuwd, Lennart, naar jou als supporter. Welk moment staat jou nou het meeste bij van Affelay in de PSV-tenue?
Ja, dat zijn er heel veel. We openden de podcast natuurlijk met 4 keer Amsterdam. 4 keer, dat blijft natuurlijk leuk omdat het tegen Ajax is. Maar wat ik ook een mooi moment vind is, op een gegeven moment schiet hij de bal laag, schiet hij hem erin. Ik weet niet meer tegen wie dat was, maar hij rent op Kluivert af. En dat vond ik toch wel mooi dat Ibi de wijze lessen van Kluivert leerde toen de tijd bij PSV. Maar het allermooiste moment wat me meteen te binnen schoot, dat was natuurlijk zijn rentree afgelopen seizoen. Ja, daar kreeg ik zat, daar hebben we het al vaak genoeg over gehad, maar ik stond in het stadion op Oost. En dat kippenvel moment, ja, dat had ik zo lang niet meer meegemaakt. Dat een heel stadion, gewoon 37.000 man schreeuwen om een speler. En uiteindelijk moest Mark hem er wel inbrengen. Als hij het niet had gedaan, dan was hij
toen al ontslagen.
Ja, dan was hij misschien al ontslagen.
Ja, dus, dat had hij misschien beter toch niet kunnen doen.
dat was echt mijn... dat is wel iets... Dat gunde iedereen, gunde hem dat zo. Dat is zo mooi.
Ja, dat is mooi. Hè? Ja. En dat is ook wel een mooie... Sorry dat ik uitwijk, maar nou ik dat jou hoor vertellen. Ik lees graag de column van Short Moussou ook. En die had, koppelend aan de coronacrisis, het erover dat je veel leest en hoort over de cultuur, hoe belangrijk dat is voor de samenleving. Hij zei, maar je hoort niks over het voetbal. En hij heeft daar wel een punt, vind ik. Ik vind dat wat dat betreft een soort ondergeschoven ding. Maar als ik jou daar hoor vertellen hoeveel mensen daar geëmotioneerd door raken en kippenvel van krijgen als zo'n jongen nog eventjes een soort van afscheid mag nemen voor de mooie jaren die supporters heeft gegeven, dan denk ik, dan mag daar in het vanuit de overheid, voor de kleinere clubs, snap je, daar ging het een beetje over, daar is geen geld voor dan. Dan denk ik, ja, voetbal doet stiekem toch ook wel heel erg veel in de samenleving. En dat mag ook wel eens een keer benoemd worden, vind ik.
Ja, nee, ja, ja. Dat merk je inderdaad echt, want ook seizoenskaarten worden gewoon verlengd bij mensen die het geld misschien helemaal niet kunnen missen.
Ja.
En
precies.
Alles voor de club, weet je wel. Dat is echt, dat is uniek. Ja, ik heb het er vaker over gehad. Maar er zijn echt fans die gaan, die doen alles voor hun club. Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En als zoiets wegvalt, ja, die mensen moeten in één keer op zondag gewoon thuis zitten. En die hebben ook verder niks om naar uit te kijken. Ja.
Ja, maar het is inderdaad voor mensen wel een onderdeel van het leven geworden. Verkleind ervan en opgegroeid. En als er inderdaad dadelijk clubs om gaan vallen, dan... Ja goed, het is niet het einde van de wereld, maar als we elkaar toch allemaal willen gaan proberen te helpen, dan vergeet dan inderdaad ook de voetballerij niet, zou ik willen zeggen.
Daarom. Hey, ja. Trouwens, Guus, om Affelay af te ronden, had jij nog een mooi moment van Affelay?
Nou, ik moest, natuurlijk zijn er heel veel voetbalmomenten van hem, maar eigenlijk moest ik meteen denken aan het interview dat hij in 2005 samen met Aissati gaf. Na de gewonnen wedstrijd tegen AC Milan. Toen stonden ze samen op het middenveld en Affelay was 19 en Aissati 17. Alleen Affelay deed net of hij een jongen van, een man van 30 was of zo, die al 15 jaar het eerst had gespeeld. En die complimenteerde Aissati met zijn spel. En dan nog
dat was heel mooi.
Maar ondertussen was hij zelf nog maar 19 jaar.
Ja.
Maar ja, dat interview is echt goud.
Ja, ja mooi. Ja, jij nog een moment?
Bjorn misschien?
Ja.
Ja.
Of ik een moment heb.
Ja,
nou, ik...
ja, wat herinner je van hem?
Wat ik me herinner is dat ik inderdaad in denk mijn laatste seizoen of het ene laatste seizoen bij met NEC in PSV-stadion speel. En toen viel Ibi volgens mij in Maar toen was hij dus nog heel jong en ik weet niet, volgens mij een beetje nerveus, want hij ging in één keer over zijn dek in het veld. Dus dat weet ik nog, dat viel me toen heel erg op, dat hij in één keer,
hij moest tegen de grote Bjorn van de Doelen spelen, hè?
Ja, ik denk dat dat was, dat hij zoveel angst had, dat hij spontaan over zijn nek ging. Ja. Nee, ja, dus dat weet ik niet, ik heb helaas nooit met hem getraind. Ik weet Tommy van der Leegte wel, toen ook bij PSV zat. En zei over hoe goed die jongen was. Het is natuurlijk altijd vervelend voor een voetballer, maar als je zo'n zware blessure leed hebt gehad, dat je weet dat er meer, dat als hij fit was gebleven, wat dan? Hè? Dat is wel. Maar bovenal, je noemde net Ronaldo, daar vond ik ook het moeilijk om te zien voor Ronaldo, weet je wel. Je gunt die jongens gewoon een mooi afscheid. En dan gun ik Afflei nou ook. Ik hoop dat hij gewoon nog ergens gewoon een mooi seizoen kan hebben, fit is. En kan laten zien hoe goed hij kan voetballen. Die kaas moet niet langzaam uitdoven door blessure leed. Maar die moeten er op een goede manier eigenlijk op zijn Philippe Cocu's uit kunnen gaan, weet je wel. Ja. Winnende goal maken, kampioen.
Die is mooi,
dus dat,
hè?
Dus dat gun ik hem van harte in ieder geval.
Mooi zeg. Ja, jij was misschien niet even technisch als Afflei, maar je was wel... je was wel net zo geliefd bij de fans. Toch?
Ja, goed.
Hoe is het met je, Björn? Wat doe je nu allemaal? Kijk, iedereen heeft jou ongetwijfeld voorbij zien komen in de Bavaria-reclame. Maar wat doe je allemaal nu?
Ja, nu even niet zo heel veel. Het bevalt me heel goed. Maar ik ben vooral de afgelopen jaren veel aan het spelen geweest. Met mijn bandje. We hebben wat theatertoertjes gedaan. Ik heb daarnaast ook wat acteerdingen gedaan. Voor het Zuidelijk Toneel vorig jaar. En daar zou ik dit jaar eigenlijk ook weer iets van doen. Maar dat wordt verzet door de corona. Inderdaad, dat van die commercial dingetjes. Ja, ik rommel eigenlijk best wel veel aan. Ik doe af en toe een voice-over. Dat is allemaal leuk om te doen. Dat is heel snel gedaan allemaal.
Snel gedaan, goed verdiend, hè?
Snel gedaan, goed verdiend. Ik zei tegen mijn meisje, dat is wat ik wil gaan doen. Fulltime, voice-over. Godverdomme, ik heb ze nog nooit zo makkelijk verdiend.
Maar moet jij nog dingen doen voor het geld? Of doe je echt alles omdat je het leuk vindt? Ja, natuurlijk. Als in, ben je zoals een voetballer nu zou zijn met pensioen net zo financieel onafhankelijk? Of?
Nou, ik heb inderdaad het grote voordeel. Daarom maakte me nu ook niet zoveel uit dat al die optredens zijn afgezegd. En dat voor het Zuidelijk Toneel is afgezegd, want daar loop ik natuurlijk best wel wat geld mee mis. Maar ik heb gewoon iedere maand mijn voetbalpensioenuitkering en daar kan ik prima van leven. En alles wat ik met de muziek verdien of met het acteren verdien of met die voice-overs verdien, dat gaat naar mijn zakelijke rekening. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is wel heel lekker, want het is de afgelopen jaren wel aardig opgelopen. En ik ga graag op vakantie. En het liefst ook lang. En ik heb 3 kinderen. En die zijn ook knijterduur, die jong. Dus het komt wel goed uit, moet ik zeggen. Dat ik extra verdien. Maar mijn keuze ligt in de dingen die ik doe. Ligt toch voornamelijk wel. Maak voornamelijk wel of ik het leuk vind. Meer dan of het heel erg goed verdient. Als het allebei is, dan is het helemaal leuk. Maar soms heb ik wel eens dingen die ik gewoon heel leuk vind, die niet zo goed verdienen. Of, ik zou in ieder geval niet, net zoals bijvoorbeeld die Bavaria-reclame, die ben ik echt gaan doen, omdat ik dat zo'n leuk idee vond. En ze hadden voor mij al 6 mensen gevraagd, waaronder uiteraard Frank Lammers. Maar die waren allemaal te duur. Want iedereen dacht ook dat gigantisch betalen. En dat is ook niet. En ik heb daarna ook wel wat dingen gevraagd om iets van een reclame ding te doen. Maar dan als ik het geen goed idee vind, Lennart, dan zul je misschien ook af en toe tegenaan lopen. Het zijn echt heel veel hele slechte ideeën voor reclame.
Ja, tuurlijk.
Dan is het wel fijn, je kunt zeggen, nou nee, deze laat ik even gaan.
Maar de Bavaria, die Bavaria-commercial, die sprak je meteen aan, Björn?
Ik vond dat idee zo ontzettend grappig. En het heeft ook heel erg goed uitgepakt.
Ja.
Met name toch hier in Brabant viel de grap gewoon heel erg goed. En de grap wordt alleen maar groter eigenlijk voor mij als heel veel mensen het heel erg serieus gaan nemen. En er zelfs boos om gaan worden, dan pis ik echt in mijn broek van het lachen. Dus we hebben daar zoveel lol mee gehad Ja, ook die oprechte woede vanuit het Westen met de camera. Ik denk, ik sta en dan komen ze van RTL Boulevard filmen. Dan denk ik, echt waar, komen jullie hier vandaan naar Lieshout? En dan zit je daar in je blauwe overal en een beret op je kop. En dan heel serieus als chef gevaren te pleiten voor ruime carnaval. Ik vond dat een hele leuke grap. En ja. Ik heb daarna ook gezegd, je moet er niet overheen willen, want dat lukt nooit. En toen hebben we het jaar erop nog één kleinere campagne gedaan om andere fanatieke carnavals in het zonnetje te zetten. Dat vond ik heel een sympathieke actie. Die is ook lekker onder de radar gebleven. En toen vond ik het welletjes geweest. Want toen denk ik, die grap is gemaakt. En we hebben er ontzettend van genoten met name. Dus ook die jongens van Bavaria, hoor. We hadden een heel leuk team allemaal bij elkaar. Dus het was echt heel leuk.
Maar nu zeg je een beetje, Bjorn, van ik doe vooral dingen die ik leuk vind. En dan hoor ik acteren voorbij komen en commercials en voice-overs inspreken. Maar ik hoor het woord voetbal hoor ik nergens meer. Nou, net zei je al een beetje van ja, dat voetbal heeft me nooit heel erg getrokken. Maar
het kijken naar hoor, want ik vind het om te doen nog steeds leuk. Maar ik vind trainen leuk. Ik zit bij het tweede amateurteam van PSV en op donderdagavond trainen we. En als ik iets mis in deze tijd is het dat gewoon. Het lekker. Ik loop nog een beetje hard om fit te blijven. En dat vind ik zo gods hemel tergend saai dat ik niet kan wachten tot ik weer aan.
Nee, je bent niet de enige.
Nee, nou ja, precies. Ik zie veel mensen lopen, maar het is echt uit noodzaak. Er zijn mensen die het leuk vinden, maar voor mij niet. Dus ik vind dat om te doen wel leuk. Maar ik heb laatst weer sinds lange tijd een wedstrijdje meegedaan uit bij Wodan. Op een zondagochtend op een kunstgrasveld het waaide. De jongens waren veel te fanatiek en agressief. Ik ben na 10 minuten ben ik het veld afgewandeld. Ik zeg, jongens, het is mooi geweest. Maar aan deze flauwekul doe ik niet mee. Dus trainen, ja, maar dat soort wedstrijdjes, nee.
Okay. En het volgen van de Eredivisie, zo doe je dat nog een beetje op zondag?
Nee, ik heb Studio Sport eigenlijk... Ja, toen ik klein was veel en tijdens mijn voetbalrij nog een beetje, maar daarna eigenlijk nooit. Ja, ik heb beneden kijken eigenlijk sowieso eigenlijk nooit meer televisie. Ik houd het in de krant een beetje bij, maar en daar loop ik nog wel eens tegenaan. Dat ik dan ergens een optreden heb en dan blijkt de Champions League finale te zijn of de bekerfinale. Dan heb ik toch helemaal gemist, denk ik. En het is al vaak niet zo druk bij mijn optredens. Maar dan is er niemand. Dan moet ik toch eens een keer in de gaten gaan houden, die kalender.
Maar vind je dan vind je dat vervelend? Of zeg je van ja, kijk, ik heb er gewoon niks mee. Maar het klinkt bijna... Het is zo onwerkelijk dat een voetballer geen zin heeft om naar voetbal te kijken.
Ja, weet ik niet of dat is, want ik ben er van op kleins af aan. Ik kwam op mijn 10 in de jeugd van PSV en toen was het, dan ben je toch wel echt fulltime met het vak bezig. Want dan wordt het al dan, hè? Dan wordt het al een beetje een vak. Dus ik ben al vrij snel ook al een beetje plezier verloren. Want je begint ergens op een voetbalveld en dan droom je van, hè, van allerlei succesverhalen. Maar het zit natuurlijk ook wel een minder prettige kant aan heel dat betaalde voetbal. Het is veel moeite. Je kunt, en zeker ook als je op een gegeven moment met PSV veel op de bank zit. Daar word je ook niet echt heel enthousiast van. Maar het is gewoon eigenlijk om naar te kijken over het algemeen gewoon niet zo'n hele spannende sport, vind ik. Nee. Een aantal jaar geleden nog wel eens een keer in het stadion. Dan vind ik het wel leuk om nog eens te gaan. Als ik een keer tijd heb en iemand vraagt me mee. Maar dat is eigenlijk meer voor de gezelligheid. Het is al een aantal jaren geleden zat ik naar de wedstrijd te kijken. Toen dacht ik, ja, er gebeurt gewoon eigenlijk helemaal niks. Dus een beetje op en neer geschuifeld tussen twee. Hè? En voetbal kan fantastisch zijn. Want vergis je niet hoor, als ik beelden zie van met name de grote jongens. Hè, zo'n Messi of ik was vroeger altijd fan van Maradona. Ja, dat schuurt tegen kunst aan. Dat is natuurlijk prachtig om te zien. Dat vind ik echt heel erg mooi. Maar over het algemeen is het toch 2 keer 3 kwartier dat ik denk, ja, ik vind er niet zo heel veel aan. En er zijn natuurlijk uitzonderingen, vooral op het allerhoogste niveau. Maar ik heb er gewoon niet zo heel veel mee.
Maar wanneer is voetbal voor jou dan niet per se meer een hobby gebleven, maar is het meer werk geworden? Hoe oud was je toen?
Nou, dat begint eigenlijk wel... hoe moet ik zeggen? Het was toen geen werk, maar ik legde mezelf ook heel veel druk op jonge leeftijd al. En dat is ook nodig hoor, om... om ergens te komen. Ik weet niet of je, niet dat ik mezelf op enige manier ermee wil vergelijken, maar die documentaire heb ik gezien, The Last Dance van, ja. Als je ziet wat die, ja. die Michael Jordan, dat is, dat je denkt, Jezus Christus, hoe heeft die man het volgehouden, zo lang op zoveel druk zichzelf opleggen, maar daarvoor is hij zo goed geworden. Dat is natuurlijk een heel ander kaliber, maar je moet jezelf ook op jonge leeftijd al druk opleggen. En hard trainen, extra trainen. En zeker een jongen als ik, sommige jongens lopen over van talent. Nou, zo'n jongen was ik dus was ik niet. Ik heb altijd gewoon heel hard moeten werken. En dat is leuk, of dat is jarenlang ook zeker de moeite waard. Maar ja, ik ben onderweg op een gegeven moment toch gewoon een beetje het plezier gaan verliezen. En ik kijk er nu met heel veel plezier op terug. Overigens, ik heb echt een schitterende tijd gehad. Ik had het, als ik het uit had mogen kiezen, vooral die laatste drie seizoenen bij PSV met Van Nistelrooy en Nielis en Brugink en Ooyer en John de Jong. Ja, dat was een team, jongen. We waren goed en we hadden heel veel plezier met elkaar. Je kon toen ook nog eens een keer op stap met z'n allen. Dat was ik altijd aanvoerder na 12 uur. Maar, dus ik heb daar heel erg van genoten. Maar op een gegeven moment dus de vinger moeilijk achter te leggen. Het is niet van de een op de andere dag. Het sluipt er langzaam in.
Maar hoe lag jij dan in zo'n groep, Björn? Kijk, iedereen die weet het natuurlijk. Jij bent de lolbroek en de gangmaker. En we gaan zuipen met z'n allen. Maar hoe werd dat ontvangen in de kleedkamer dan? Waren er niet jongens die zeiden, daar heb je die Björn weer. Wat doet hij eigenlijk hier?
Dat heb ik zo nooit gehoord. Ik had juist het idee, want het mooie was wel, en dat zo'n team hadden we ook, dat inderdaad ook wel op stap klapten we goed op, maar de volgende dag op de training ook. En ik was wel een jongen die gewoon iedere dag hard trainde.
En dat vond je ook leuk?
Maar ja,
zeker. Bjorn, ik train nog steeds voor de corona en ik hoop ik dadelijk als alles weer open gaat. Ik ga nog steeds een paar keer in de week boksen en daar kan ik geen flikken van. Ik ben wel bereid om nog steeds te laten werken. Ook daar, weet je wel. Dat vind ik wel het leuke en de uitdaging. En toen ook. En ik denk dat daar ergens ook wel een bepaald soort respect heeft afgedwongen. Want inderdaad, als je alleen maar loopt te flauwe kullen en zit te zuipen, dan zijn ze heel snel klaar met je, hoor. Je moet uiteindelijk tussen de lijnen toch ook echt wel. En dat heeft Waterreus, dat vond ik wel heel mooi gezegd in mijn laatste seizoen. Toen ik had bekendgemaakt dat ik wegging, toen zei hij van, we gaan je wel missen nog. Want hij, en dat vond ik een mooi compliment. Ondanks dat je geen basisspeler bent, kun je toch belangrijk zijn voor een team. Want ik had Johan Vogel voor me en die stond in wezen op mijn positie. En daar kon ik ook heel goed mee overweg. Ik ging regelmatig met z'n tweeën de kroeg in. Maar ik schopte hem toch bijna iedere training wel een keer te flikken. En toen zei hij ook het seizoen later, zei hij, godverdomme, ik mis het wel. Want het houdt elkaar wel scherp zo. En dat is denk ik ook een beetje wat ze bedoelen met een selectie is zo sterk als een bank. Heeft natuurlijk met invallen te maken, maar ook hoe wordt er getraind. En we hadden toen een team van de eerste tot de 18e man die er toch allemaal wel opklapte. Ik denk dat ik in ieder geval daarom met zoveel plezier ook aan die tijd terugdenk.
En Björn, we lazen vanmiddag een interview van jou terug, toen we dit een beetje zaten voor te bereiden. En toen stuitten we op een quote die ons allebei wel beviel. En daar is een keer, denk ik aan mijn mooiste momenten uit mijn carrière, dan denk ik aan ertussen uitpiepen in een vreemde stad na een wedstrijd met Fredje Bauma. Dat je dan ineens Ooiertje en Van der Weerde ook in de stad tegenkomt.
Ja.
Kun je dat, want ik kan me nou niet voorstellen dat er spelers van PSV zijn die na een Champions League wedstrijd zo de stad induiken. Hoe ging dat dan? Wie nam het initiatief? Vertel daar eens iets over.
Even denken hoor. Ja, dat we Chris en Ooyer tegenkwamen. Dat was op trainingskamp in La Manga of zo. Weet ik veel waar we zaten. En we hadden een oefenwedstrijd gespeeld. Dan moesten we volgende dag wel gewoon trainen. Maar dat is dan meer uitloop. En we mochten officieel niet op stap. Maar ja, toen Fredje en ik lagen samen op de kamer en je kijkt elkaar, je wordt toch een beetje onrustig op een gegeven moment na een paar dagen. En je drinkt eens wat en je denkt, nou, zullen we dan toch eens kijken of wat er in de stad. Ja, maar laten we het maar tegen niemand zeggen, want je weet niet hoe het valt. Dus dan kleed je om en dan piep je er tussenuit. Ja, dat kan via een balkon of via, weet ik veel.
Jullie deden het via het balkon?
Ik weet niet meer hoe we er daar tussen uitgepiept zijn. Johan Vogel heeft een keer helemaal uitgevogeld dat we via de keuken zo naar de achterkant konden. Daar stonden dan een paar taxis klaar. Die gingen met een groepje. Maar die bewuste avond, toen ging ik met Fred, stapte een taxi in. En we duiken inderdaad de café in. We stellen een biertje. En we zien in één keer aan de andere kant van een paar Chris en Dre staan. Ah jongens, ook hier. Ja, en dan werd er stevig gedronken. En dan s'nachts weer zo stil mogelijk te tellen. En dat lukt dan nooit. Veel hard. Maar dan was het volgende op de training ook wel gewoon weer. We klapten er wel weer op. Maar dat zijn. En dat is wat ik wou zeggen. Als ik jongens tegenkom. Als ik nog wel eens op PSV kom. Of zitten ze met z'n allen weer een borreltje te drinken.
Ja.
Helaas te weinig. Maar Paul Verkemenaar houdt dat er gelukkig goed in. Ook dat we ieder jaar wel een keer bij elkaar komen. Dan gaat het toch echt altijd wel over dat soort avonden. En toch zelden tegen de schitterende 0-1 uit bij Rode JC. En dat de buitenspel wel zo lekker liep.
Maar wat is dan nog meer zo'n moment of zo'n anekdote die jou altijd zal bijblijven uit jouw tijd bij PSV?
Waar
je natuurlijk om kan lachen.
Even denken hoor. Ja, het zijn er wel meerdere. Maar ja, ik zeg, wat eerst wat me te binnen schiet is, maar dat was met Jong Oranje. En toen zaten we in Mierlo in de brug. En toen moesten we naar het jeugd, of moesten we, gingen we naar het EK in Griekenland, onder 20, onder 21. Of trouwens, ik zal dat verhaal vertellen, dat is ook wel een mooi verhaal. toen waren we daar in het EK in Griekenland en toen hadden we alle wedstrijden gehad. En toen lag ik bij Noordenwoter op de kamer. En Tommy van der Leegte lag met Ronnie Pander. Ik weet niet of je die nog kent, van de Heerenveen. En Ronnie Pander, Tommy en ik wilden op stap. En we hadden een paar journalisten gesproken. En dat ging toen nog zo. Die zeiden, nou weet je wel, we wachten hier om de hoek. Geef maar een tasje met een spijkerbroek en een blouseje en zo mee. En dan doe maar alsof je gaat wandelen straks. Dus wij gingen met z'n drieën in een trainingspakje. Gingen wij een stukje wandelen. En we lopen de hoek om. En daar stonden die twee journalisten klaar. Dus wij in die auto omgekleed. Opstap daar. Dus het hele nachtbal op. Gezellig jongens. En fijn en leuk. En, nou, taxi terug. En we lagen volgens mij op de vierde verdieping. En die Noordenwouter had onze kamerdeur op slot gedaan. Dus ik kon er niet meer in.
Oh, nee.
Dus ik denk, godverdomme, wat een kutgein zeg. Dus ik via Tommy van der Leegte en Pander zijn kamer. Dat was vier kamers verder. Klom ik s'nachts daar met mijn kraag, een stuk in mijn kraag van het balkon. Op het balkon flikkerde elke keer over zijn terrassetje heen. Weet je, een hoop herrie. Kom maar op mijn eigen balkon en krijg de deur niet open. Godverdomme. Dus ik weer terug. Ondertussen stond de bewaking beneden. Dus die kwamen naar boven. Kamer op en toen lag ik naast het bed van Tommy op de grond en die bewaking, is hier nog iemand? Nee, dus die gooit ondertussen een deken over me heen en die heeft het uiteindelijk toen niet gezien.
Man.
Maar dat zijn wel verhalen die
dit zijn eigenlijk ook verhalen die normaal, nee, je hebt een bekende Facebookpagina, de kelderklasse, waar je niet voorbij hoort komen. Ja. Jij maakte dit gewoon regelmatig mee bij in het eerste van PSV en bij Jong Oranje.
Ja, precies. Maar het was wel altijd na een wedstrijd, hoor. Ik ben nooit een dag voor een wedstrijd.
Nee, tuurlijk, dat begrijp ik. Maar als je kijkt, wat dat betreft, kijk je nu natuurlijk niet heel veel actualiteit als in hoe het er in voetbal nu aan toe gaat. Maar als je dat nou vergelijkt, stel nou Björn, als jij nu op de top had gespeeld bij PSV. Hoe had je dat dan gedaan? Was dat wat voor jou geweest of had je dat niet eens getrokken?
Mart van Heuvel zei, ik geloof inmiddels alweer 5 jaar geleden tegen mij, Björn, deze tijd was niks voor jou geweest. Dus daar is het antwoord mee gegeven, denk ik. Ik weet het niet. Ik ben toch wel echt een groot liefhebber van, en dat is natuurlijk, de jongens die zullen echt wel op een bepaalde manier aan hun ontspanning komen. Maar dat is ook wel waarin ik ze niet benijd, is dat er nu natuurlijk geen kan meer op. Hè? En in onze tijd ging dat nog gewoon. En alles is wat mij betreft sowieso zo doorgeprofessionaliseerd. Als je ook kijkt hoe je, ik zat laatst te kijken, als moeder kwam, die is ook de kelder aan het opruimen. Die kwam allerlei spullen tegen van Het EK 88 bijvoorbeeld. Hè? Daar had ik als kind zo'n plakboek en zo. En dan ziet wat die selectie hadden. Dus volgens mij 16 man. Een trainer, een assistent trainer, één visio, zoiets, ik noem maar. En nu, vorig jaar of 2 jaar geleden, was ik in de voorbereiding bij PSV in Zürich. Toen de trainingskamp voor supporters, weet je wel. Dat ook, vond ik ook wel grappig.
Ja.
En toen hoorde ik dat ze alleen aan technische en medische staf en weet ik dan, al met 25 man zijn.
Ja.
En dan nog een selectie van ongeveer 30 man. Er hangt een drone boven het trainingsveld. Alles wordt gemeten en getoetst. Ja, het zal waarschijnlijk wel werken, maar ik hou toch eigenlijk wel van. Ik ben blij dat ik niet in deze tijd het hoef te doen. Nee. Dat zo zou je.
Nee, ja.
En vooral die, en sorry dat ik je onderbreek, maar vooral ook die video-analyses en de uren weer zitten kijken. Daar had ik het ook nooit zo op.
Ja, over video-analyses gesproken. Ik kwam weer nog een citaat van jou tegen. Mark van Bommel kon de hele dag over voetbal praten. Ik keek niet eens de samenvattingen van mijn eigen wedstrijden. Ik ging liever een beetje pielen op mijn gitaar.
Ja, dat is van heel lang geleden, want meestal ging ik naar een wedstrijd gewoon inderdaad. Lekker de kroeg in. Nee, maar het is ook daarin, hè, Mark van Bommel sowieso ook wel getalenteerder dan ik, maar het is ook wel de drive van die jongens die ze zo ver heeft gebracht, hoor. Dat heb je wel nodig. En ik heb dat in de jeugd had ik dat ook heel erg, maar op een gegeven moment word je wat ouder en dan ga je toch iets meer relativeren en denk je, ja, allemaal wel leuk en aardig dit. Maar er is meer in het leven. En dat is eigenlijk finesse voor topsport. Ik wist het volgens mij nog goed te combineren. Maar de blinde drive van de echte toppers. Die maakt ook. En dan kom ik weer op zo'n Michael Jordan bijvoorbeeld. Dat maakt ook degene. De grote sporters die ze zijn. Dat is echt wel ook die totale overgave aan de sport. En ik kon daar gewoon op een gegeven moment niet meer opbrengen. Ik moest daarnaast bijvoorbeeld op een gitaar zitten pielen. Of een boek lezen en niet nog een keer naar een samenvatting zitten kijken. Ik trok daar gewoon niet meer. Mijn hoofd liep over van voetbal en ik wilde daar vanaf.
Heb je jezelf dan nooit een buitenbeentje gevoeld, Bjorn? Of dat je dacht van, pas ik wel in deze wereld?
Nee, die vraag heb ik vaak gehad. En het is niet zozeer dat die voetballer... Ik vraag hem daar gewoon in de ganse wereld af of het daar wel mijn wereld is. Of er nou voetbal is of... Gewoon de mensheid aan zich. Nee, ik heb het, wat ik zei, ik heb vooral in die tijd van PSV zoveel plezier gehad met jongens. En dat de een wat meer interesse heeft in golf, en de ander reus had dan weer wat meer muziek, interesse ook wel weer in muziek. En zo heeft iedereen zijn interesses. En ik heb ook vrienden die compleet andere beroepen hebben dan waar ik zelf zou willen. Dus daar is het niet. En sterker nog, ik vond in de voetballerij echt heel veel toffe gasten met heel veel gevoel voor humor zitten. Dus wat dat betreft. Maar qua wereld het is. En ik heb er natuurlijk goed mee kunnen verdienen. Dus ik moet niet mouwen. Maar in principe is als hoe meer geld er ergens in omgaat. Hoe lelijker het vaak wordt. En dat haalt dan vaak een beetje de charme weg. En dat is denk ik ook een van de redenen. Waarom ik steeds minder met het voetbal heb gekregen. Omdat het ook alleen maar groter wordt. En ik vond dat wat PSV heel lang heeft gehad en nog steeds een beetje heeft willen van Kemena. Dus een bepaald soort benaderbaar, iets kneuterigs, weet je wel. Zo'n hertgang die heel lang, eigenlijk was het gewoon één tocht hol gewoon. En die oude baasjes die daar dan iedere dag komen en dat mocht volgens mij op een gegeven moment ook niet meer. En dan haak ik echt af. Want dan denk ik, ja, dat zijn toch wel, dat is alles wat het leuk maakt aan de voetballerij, is juist een bepaald soort charme van die karakters die er rondlopen, die dat niet alles perfect is, dat het ook af en toe gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed geregeld is. Daar zit ook vaak wel schoonheid in, vind ik.
Had jij nooit de droom om in het buitenland te gaan voetballen?
Nee, ik sterker nog, ik wilde niet te ver van huis. ik heb een buitenlandse avontuur gehad in Luik. Dat was te rijden vanaf de bos. Dat is ook wel een mooi verhaal. Dat Kees Ploeks was senior. Hij heeft mijn zaken gedaan vanaf het begin. En daar ben ik nog steeds blij mee dat ik destijds met de spat die keuze heb gemaakt. Want met Kees en meer ga ik met mijn meisje nog steeds regelmatig wat eten en wat drinken. Ik vind dat veel zeggen dat een zaakwaarnemer met spelers nog steeds een goed contact heeft. Dat geeft aan wat een fantastische kerel het is. En hij heeft het voor mij ook heel goed gedaan. Hij wist ook dat ik gewoon niet naar het buitenland wilde. En toen belde hij op een gegeven moment. Toen kon ik naar Lecce volgens mij. Hij zit helemaal in de hak van Italië. Hij zei, Björn Lecce heeft het adres. Ik zei, ja, maar Kees, is me veel te veel weg. Toen zei hij, nou, je kunt er een keer gaan kijken. Ik zei, ja, Kees, ik kan wel gaan kijken. Ik kan er toch niet naartoe. Nee, dat is ook jongen. Laat me zitten. Dus dat was wel mooi. Dat hij ook gewoon wist van, ja, dan valt er ook aan de speler minder te verdienen. Maar... Hij had daar ook volgens mij juist heel veel bewondering voor. En dat is prettig. Dan heb je ook een goede zaakwaarnemer. En nog steeds volgt hij me een beetje op Facebook. En dan komt hij eens een keer naar een optreden kijken. En dat vind ik dan wel mooi. Dat daar ook begrip vanuit je zaakwaarnemer is. Dat je zegt, laat mij maar lekker thuis wonen.
Maar vertel even over die mega deal van Luik dan. Hoe is dat tot stand gekomen? De mega deal.
Wat een avontuur, hè?
Wat een avontuur, ja. Het komt wel echt een andere wereld, hoor, in Wallonië. Aad de Mos, die werd daar trainer. En ik zat bij PSV. Het eerste seizoen liet Rijvers... De Mos haalde mij erbij. Die werd vrij snel ontslagen. Kees Rijvers nam het even tijdelijk over. Die liet me debuteren. En toen kwam Aad de Mos in de winterstop. En die kennen hem nog van Jong Oranje. En daar viel ik door hem al een beetje buiten de boot. Die zag het gewoon niet zo in mij zitten. En bij PSV ook niet. Dus uiteindelijk na 3 jaar dacht ik... Ja, nou moet ik toch wel echt eens gaan voetballen. Hè? Want ik weet, zat het seizoen erop in augustus zou ik 21 worden. Dan wordt het wel tijd om meetjes te maken.
Yeah.
En Aad die wilde mij naar Luik halen. Ik had eerlijk gezegd ook nog in eerste instantie niet zo heel veel trek in Luik. Vond het best wel ver weg. Maar Kees zei ook, het is een topclub in België. En dat is ook wel weer mooi. We gingen meteen op dag 1 een trainingskamp naar Spa. Ik kom daar aan, kende in eerste instantie niemand. Dus ik zag er een beetje tegenop. Weet je wel, ben je 21, is toch wel spannend. In het Frans, nou, daar sprak ik, merci. En dan was het wel zo'n beetje. Aad de Mos kwam meteen op de eerste dag niet opdagen. Had al meteen ruzie met het bestuur. En ik denk, godverdomme. Kees belde ook meteen die baal. Natuurlijk, ik heb die jongen erheen gebracht. Gaat meteen al mis. Maar goed, uiteindelijk kwam dat goed. De Mos kwam toch. En ik speelde daar een hele goede voorbereiding. En niemand kende mij daar. Dus ik was de grote onbekende. Maar deed het eigenlijk in de voorbereiding goed.
Ja.
En de Mos werd uiteindelijk daar ook vrij snel weer ontslagen. Maar goed, al bij al heb ik daar een prima seizoen gehad, erg naar mijn zin gehad, ook zeer leerzaam geweest. En toch een mooie ervaring, want ik zeg het met de grap, Wallonië is een andere wereld, maar eerlijk gezegd, je rijdt bij Maastricht de grens over en het is toch wel echt een heel andere wereld. Hoor. Ze verrekken het ook om Nederlands te spreken. Daan zat ook over een soort amateuristische charme. Zat dat daar ook wel hoor. De parkeerplaats was niet geasfalteerd, vol met kuilen. We hebben daar nog getraind. Waar ze ondertussen het stadion aan het verbouwen in het trainingsveld. Naast het stadion stond de hijskraan. En dan hadden ze op dat veld trainden wij. Als een paar pionnen om die hijskraan gezet, ze mocht niet tegenaan lopen. Dat soort dingen.
Wel een mooie tijd.
Ja, wel een mooie tijd, ja.
Een hijskraan op het trainingsveld.
Ja, echt. Heerlijk. Midden op het trainingsveld. En dan mag je dan een beetje eromheen voetballen. Dat soort dingen.
Ja. Toen ben je toch weer snel teruggekomen naar Nederland.
Ja.
Heb je nog een paar jaar bij Twente en NEC gevoetbald?
Ja.
Was de drang toch te groot om weer terug te komen?
Nou nee, ik had na Luik, had PSV had, dat is denk ik dan na 98 de WK geweest. Er gingen heel veel jongens weg bij PSV. Jonk, Newman, Advocaat ging weg, allemaal grote clubs, Cocu, Zende. Dus PSV liep helemaal leeg. Hmm. En toen wilde PSV me per se terughalen. Ik had aan de eerste instantie, dacht ik, ja leuk en aardig, maar als het weer zo'n verhaal wordt van op de bank en weet ik het allemaal, dan heb ik er niet zoveel trek in. Dus dat was eigenlijk in eerste instantie de reden. En eenmaal terug bleek het in eerste instantie ook zo te zijn dat ik weer buiten de boot ging vallen. Dat was het seizoen dat Robson tijdelijk terugkwam. Toen hadden we kwam ook Van Nistelrooy, maar toen hadden we een beetje een vreemdelingenlegioen en gewoon geen goed team. Maar godzijdank Van Nistelrooy en Niels. En zoals Waterheus op dat moment zei, dat vind ik nog steeds een mooie uitspraak. PSV is op dit moment een hele goede keeper en 2 wereldspitsen. Ja, dat is schitterend. Dat soort uitspraken hoor je niet veel meer.
Nee.
Uh, Maar goed, toen uiteindelijk raakte Dree volgens mij geblesseerd. En toen ben ik in de basis gekomen en er eigenlijk niet meer uit geweest. Heb ik toch wel een heel goed seizoen gedraaid. En ik zal je zeggen, ik heb eigenlijk nooit weggewild op PSV. Ik was daar zo thuis. Maar de twee keer dat ik gegaan ben, is echt geweest omdat ik gewoon te weinig aan spelen toe kwam. Dat was eigenlijk de enige reden. Want het liefst had ik heel mijn leven van daar rondgelopen. Lekker dicht bij huis ook. kende de weg. Nee, maar dat... Al moet ik zeggen dat ik achteraf mijn laatste 2,5 jaar bij NEC daar ook een fantastische tijd heb gehad. Dus die club is me ook nog steeds heel dierbaar. Dus ik ben blij dat ik daar heb gespeeld. Maar ja, de reden was toch echt dat ik te weinig had
verloren. Is het nou NEC of NEC?
NEC, ligt heel gevoelig, joh.
Ja, ligt heel gevoelig.
Maar als je nou zo terugkijkt op die carrière, wat is nou je mooiste wedstrijd? Wat als ik nu tegen jou zeg, noem je mooiste wedstrijd, welke is dat dan?
Ik denk thuis tegen Man United wonnen we met 3-1. En toen had ik het hele seizoen eigenlijk alleen maar bij het tweede wat gevoetbald. En toen speelde ik de donderdag ervoor nog met de tweede uit bij Dordrecht 90. En toen op dinsdag in één keer tegen Roy Keane en Paul Scholes. Dus dat was wel een schakel, want toen speelde ik heel goed. Dus dat was wel heel tof. En eigenlijk ook elke keer wel wedstrijden tegen Ajax uit en thuis. Ik heb veel slechte wedstrijden gevoetbald in mijn leven, maar tegen Ajax heb ik eigenlijk... nooit slecht gevoetbald. Die wedstrijden, die jongens speelden natuurlijk altijd voetbal. Hè? Speelden de middenvelders lekker in. Nou ja, dat is voor mij wel... hoe noem je dat? Kat op het spek? Nee, nou goed.
Kat in
koor op de molen. Koor op de molen. Koor op de molen. Dus dat waren ook altijd wel... En die wedstrijden stonden een beetje op zich. Dus dat waren ook wel echt altijd... vond ik altijd wel een feestje om te mogen spelen.
Ja, mooi zeg.
En we wonnen vaak in die tijd, hè, van Ajax. Dus dat ook.
Ja, hey, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, toch nog even. Was jij ook zo'n speler die toen je je salarissen kreeg, dat je alles meteen verbraste? Of hoe ging dat toen jij voor het eerst bakken met geld
op rekening kreeg? Op straat hem.
Ja.
Ja, daar heb ik echt tonnen naartoe. Nee.
Die overleven de coronacrisis nog steeds dankzij jou.
Ja, dat zegt de horeca. Ik ben benieuwd wanneer ik er iets terugkomt. Maar nee, in tegendeel. Als pa ook echt, we zijn van die oude Calvinisten gewoon. Er gaat geen euro uit die er niet is, dat is één. En we rekenen graag ruim, dus mocht er iets gebeuren, dan hebben we graag iets achter de hand. Ja. En dat heb ik ook altijd gehad, als pap heeft ook altijd een beetje opgelet. En natuurlijk, ja goed, het scheelt veel. Ik hield niet van dure auto's en niet van casino's. En ik had ook geen meisje met mijn creditcard alle kanten op ging. Die zorgde gewoon netjes voor de eigen centen. En dat scheelt toch wel heel veel. Dus ik maakte het inderdaad op aan een beetje stappen. Ja, kleren heb ik ook nooit, daar geef ik ook geen flikker om. Dus dat, ik gaf een beetje vakantie, een beetje stappen, uit eten. Dat was het eigenlijk. Dus dan kun je goed sparen. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu nog... zet dat weg tegen de voetballer die ik was, dat is een subtop, ja. Dan dat ik het daarom nog wel goed van kan leven.
Heerlijk.
Ja. Hey Bjorn, om een beetje af te ronden, ja. Als jij je carrière nu in één zin moet samenvatten, hoe zou je dat doen?
Godverdomme.
Ja.
één zin, ja, ik ben van lange zin. Hè?
Nou, maak er maar een mooi slot van dan.
Het was al bij al toch wel één groot feestje, moet ik zeggen.
Ja,
zeker. Ja, het is, je moet kijken op het moment dat je erin zit. Dit is dus de nabespreking van die zin. Ja. heb je hier momenten dat je, dat je niet speelt of dat je... Dan mis je wel eens waar je middenin zit. De zegen die het is. Weet je wel? Als je dan nu, nou ben je 43 en kijkt erop terug. Ik kijk er ook heel anders naar. Ik ben ook een heel andere vent dan het manneke wat ik toen was. Daar kijk je nu naar, weet je wel. Yeah. En dan zie je hoe bijzonder dat is geweest. Dat je drie keer kampioen bent. En misschien niet als basisspeler, maar met grote jongens mogen voetballen. En toch veel over de wereld gereisd. Mooie wedstrijden mogen spelen. We goed ermee kunnen verdienen. Daarnaast ook nog heel veel plezier gemaakt. Ja, dan kan ik niet anders zeggen dan het één groot feestje was. Ik ben blij dat ik het heb mee mogen maken. En dus daarvoor dank aan onze lieve heer.
Inderdaad, jij kan me ook voorstellen dat, dat jij als ploeggenoot echt een feestje was om mee te werken. Ik kan me niet voorstellen dat, dat iedereen genoot van jouw aanwezigheid. En, ook, en ik denk dat dat ook een van de redenen is, je, dat voel je ook aan jou als persoon. We hebben natuurlijk wel eens een biertje staan drinken.
Ja, dat is ook gezellig, hè?
Verlenging. In de verlenging. Weet je wel, ja. Dat is wel waar PSV voor staat, denk ik. En dat is wel echt bijzonder.
Nou, dankjewel jongen. Dat is goed om te horen.
Hoe vond je het? Was dit trouwens je eerste podcast? Die, of heb je al...
Nee, ik heb er verschillende gehad. En ik ga er nou zelf ook een maken met een vriend van me over muziek. En het is gewoon elke keer een reden om een fles bier op te trekken eigenlijk. Nee, ik heb er wel meerdere. Maar dit dus denk ik ook door de corona dat het via zo'n laptop gaat. Ja. Dat is wel de eerste keer via... Nee, ik heb trouwens laatst ook met... muzikanten heb ik zo'n podcast gedaan. Ja. Dus ik begin al een beetje te wennen aan de laptop. Dus ik kan er nou inmiddels meer mee dan alleen maar e-mailen en googlen.
Top. Nou, wat vond je van de PSV-podcast?
Ik vond het een zeer aangenaam gesprek, heren. Dus hoeveel uitzendingen doen je? Hoe vaak per maand of per week?
Eén keer in de week. Jij bent nummer 34 is dit alweer.
Kijk, nummer 34. Ik kan het niet anders. Ja. Weer niet bij de eerste helft.
Nee. Nee, maar we hadden echt niemand deze week. Dus we dachten, we moeten toch een keer bellen.
Absoluut. Ik had al zo'n vermoeden. Nee, hartstikke leuk, jongens.
Zeker niet. Nou, in ieder geval, hartstikke bedankt voor je tijd. En
Geen dank,
vond het super leuk.
Ik ook.
Ja, tot de volgende. Houdoe.
Zeker, jongen.
En bedankt.
Tot gauw. Houdoe. Houdoe, houdoe.
Klemmetje warm hier aan. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan.
Het is snikheet.
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 Snikheet.